Rijnmond Retro. In memoriam. Een eerbetoon aan hen die ons ontvallen zijn.
Aflevering 2. Leo Beenhakker. Geboren op 2 augustus 1942 en overleden op 10 april 2025. Leo Beenhakker is 82 jaar geworden en blijft voor altijd een Nederlands voetbalicoon. 3 keer kampioen met Real Madrid, op rij. Maar het mooiste voor hem in die grootste carrière was de landstitel in Nederland van 1999. Met zijn Feyenoord in zijn stad Rotterdam.
Zo stond het ervoor.
Het eerbetoon voor Leo Beenhakker als de rouwauto langs de Kuip rijdt is passend. Zijn lange, imposante en bijzondere voetbalcarrière begint namelijk daar, in Sjaarloos op Rotterdam-Zuid. In de jaren 50 loopt de kleine Leo aan de hand van zijn vader naar de Kuip. En het jongetje raakt bevangen door de magie van dat stadion. Daar moet en zal hij ooit zelf gaan werken. Als voetballer maakt de rossige Beenhakker het niet, maar als trainer des te meer. Via het Sios belandt hij in de voetballerij. En in 1969 wordt hij de jongste betaald voetbaltrainer ooit. Hij is 26 jaar en gaat aan de slag bij Veendam. Het is het begin van een loopbaan die voert langs 17 clubs in 8 verschillende landen en bij 4 nationale ploegen. In 1979 breekt Beenhakker dan jeugdtrainer onverwachts door als hij het eerste elftal van Ajax onder zijn hoede krijgt. En hij wordt direct landskampioen. Maar als Johan Cruijff later zijn gezag publiekelijk ondermijnt, stapt Beenhakker uiteindelijk op in Amsterdam. Na een periode in Spanje bij Zaragoza combineert hij het trainerschap bij FC Volendam met het Nederlands elftal. Dat moet zich dan plaatsen voor het WK van 1986. Dat mislukt uiteindelijk door een beroemd doelpunt door de Belg Grün.
Is om er geen van te worden. Kon niet blijven duren.
Beenhakker vertrekt opnieuw naar Spanje en gaat daar werken met wereldsterren als Hugo Sanchez en Emilio Butragueno bij Real Madrid. Don Leo is hier op zijn best. Hij wint 3 landstitels op rij met de koninklijke. Na zijn vertrek keert hij terug bij Ajax en bij Oranje voor een tweede kans. Het WK van 1990 mislukt alleen ook. Spelers beginnen te muiten, omdat ze eigenlijk Johan Cruijff als bondscoach wilden. Maar Beenhakker bleef aan. Nederland boekt op dat WK in Italië geen enkele overwinning en wordt uiteindelijk uitgeschakeld door West-Duitsland. En wat daar bij dat eindtoernooi allemaal speelde en wat er allemaal misging, daar zou Leo Beenhakker zelf altijd over zwijgen.
Ik zat er heel dubbel in. Er zijn genoeg zaken gebeurd die de zaak negatief beïnvloed hebben. Tegelijkertijd moet ik mezelf kwalijk nemen. Ik heb gefaald, ik heb het niet kunnen managen. Nou, dan vind ik het. Uiteindelijk ben ik dan tot de conclusie gekomen dat ik het dan heel goedkoop vind als ik naar andere mensen ga wijzen. Misschien andere mensen moet beschadigen. Ik heb gezegd, dat doe ik niet.
Ronald Koeman, een van zijn spelers in 1990 bij dat WK, wilde er recent, na het overlijden van Beenhakker, wel iets over kwijt.
Daar wil ik wel iets over zeggen, want daar kon Leo niets aan doen. De voorbereiding van dat WK, hè, met het gezeur, Cruijff moest trainer worden. Ja, en op dat moment was Leo de beste optie en daar hadden bepaalde spelers wel wat meer moeite mee dan ik. Ik kon dat wel naast me leggen, omdat ik ook veel respect had voor Leo.
Beenhakker zelf sluit zijn herinneringen aan het WK van 1990 op in een spreekwoordelijke verhuisdoos 13. Beenhakker wordt nog wel 3 keer bondscoach. Van Saoedi-Arabië, van Trinidad en Tobago, waarmee hij het WK haalt in 2006. En bij Polen, waarmee hij zich plaatst voor het EK van 2008. Daarna is Beenhakker trainer of technisch directeur of adviseur bij heel veel verschillende clubs. Zoals in de laatste jaren bij Excelsior en bij Sparta. Maar die andere Rotterdamse club in zijn rijke oeuvre 3 springt ertussenuit. In 1997 wordt hij hoofdtrainer van Feyenoord. Een droom komt uit. Zijn reputatie als people manager doet hij eer aan. Beenhakker klikt met die spelersgroep bij Feyenoord. En in 1999 leidt hij zijn Rotterdamse clubpie naar de landstitel.
Het fluitsignaal.
Feyenoord kent een geweldig seizoen en is al ruim voor het einde van de competitie zeker van de titel. Nog voordat de meimaand is begonnen, op 25 april 1999, dan kolkt de Kuip voor een feestwedstrijd tegen NAC. Die wedstrijd wordt niet gewonnen, maar feest wordt het toch. Want een 2-2 gelijkspel is uiteindelijk genoeg. Het commentaar destijds op Radio Rijnmond bij Leo's landstitel was van wijlen Hans van Vliet.
Natte ogen als je ziet hoe die Kuip tekeer gaat, die 47.000 opeengepakte mensen die er ernstig op loon zijn vandaag een geweldige middag van te maken. Nou, hopelijk ook met de spelers. Wat Feyenoord kan dus bij gelijkspel of een overwinning tegen NAC landskampioen worden over het seizoen 98-99. En ze doen dat met een enorme overwicht ten opzichte van de andere elftallen in de Eredivisie. Wat Feyenoord is misschien, zoals ik al zei, niet het best voetballende team geweest, bij vragen wel, maar in ieder geval het absoluut sterkste team van dit seizoen. We hebben dadelijk 11 helden. Jurek Dudek, Ulrich van Gobbel, Bert Konterman, Kees van Wonderen, Paul Bosveld, Jean-Paul van Gastel, Patrick Pauwe, Jondal Thomasson, Bonaventure Kalou, Julio Cruz en Peter van Vossen. En dat is ook mede het succes voor coach Leo Beenhakker, dat er dit jaar zo weinig problemen waren. Incidenteel wel eens een keer een plekje veranderd. Incidenteel werd wel eens een poppetje gewijzigd. Maar voor de rest komt eigenlijk het hele seizoen Feyenoord 1 met die 11 namen die ik net noemde. Ja, vrij constant blijven voetballen. John Karossen, en dan even kijken wat hij met die bal kan gaan aanrichten. Ziet we naar de rechterkant van het veld richting Hansen. Die kan de bal koppen. En dan komt er man die onder de bal doorloopt. En dan is het gevaarlijk. Sjoukov alleen al op Dudek. Dan wat een Sjoukov ziet. Goal! Godzallemachtig. Daar krijgt Feyenoord een draai in de oren met die goal van Sjoukov. Waar is de aansluiting? Kalou met Thomasson en Kroes voorin. Nog altijd Kalou, maar de aansluiting is er nog niet. Daar komt de kans! Ja! Ja, 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 ja! Thomasson! Zat die bal er mooi in, die voorzet van rechts van Kalou op het oog van Jondal Thomasson. En die zet Feyenoord weer naast NAC door een goal. Door een prachtige kopbal. En nou, gelukkig voor rust ook nog. Na 36 minuten zitten we dus weer in de race. Van ja, verder moet om minimaal een puntje halen. Wat een heerlijke goal. Kalou met die Dekselse broers weer voor zijn neus. Kalou dan, terwijl het nu ook nog eens een keer Gudo zich ermee gaat bemoeien. Dan van Gobbel, die zet de bal in. Kroes! Ja! Misschien was het wel even goed dat NAC even voorkwam met 1-0. Dat wordt dan wel even binnen een paar minuutjes rechtgezet door Thomasson en Kroes. Jan van Wonderen prima weggelopen van Versteeg. Oh, bal verliest hij. Arve Lassen kan scoren. Doet dat. Een blunder van Van Wonderen brengt NAC op gelijke hoogte. Ja, het is geen beste wedstrijd, zullen we maar zeggen. Deze wedstrijd waarin Feyenoord kampioen wordt. En dat moment is nu aangebroken. Want Mario van der Ende fluit voor het einde van deze wedstrijd. Het seizoen 1998-1999 wordt besloten. Althans, het is al lang niet afgelopen, maar in deze wedstrijd met een 2-2 gelijkspel. Ja, dan zien we feest op het veld. Spelers die elkaar omarmen.
Vlak na het laatste fluitsignaal blikte Beenhakker al meteen terug op dat mooie seizoen van Feyenoord.
Ja, ik zeg, het is... Ik ben zo rijk dat het de zesde keer is in mijn carrière. Ze zijn allemaal fantastisch geweest. Maar ja, in je eigen stad, in je eigen omgeving. En iets waar je, wat ik nooit onder stoel of bank heb gestoken, waar ik altijd van gedroomd heb om hier nog een keer te mogen werken. Werkelijk, letterlijk en figuurlijk thuis. Ja, dat is een extra emotie uiteraard.
Een jaar later verlaat Beenhakker Feyenoord als hij vindt dat de chemie is uitgewerkt. Hij keert nog wel terug een keer als trainer, als interim trainer. Of hoe hij het zelf noemde, als Artje interim. Omdat Feyenoord uiteindelijk in play-offs tegen FC Groningen naast Europees voetbal greep. Hij is ook nog technisch directeur van Feyenoord. Maar in 2013 moet hij vertrekken in die rol. De club trapt in de nasleep op zijn ziel. Beenhakker moet het veld ruimen en hij vertoont zich daarna nooit meer in de Kuip bij wedstrijden van Feyenoord.
Retro perspectief.
Een warm hart blijft hij wel altijd dragen voor zijn Feyenoord. In 2019, 20 jaar na die landstitel van 99, blikt hij bij ons, bij Rijnmond, terug op dat bijzondere seizoen en de ontknoping tegen NAC. Samen met Beenhakker keken we de samenvatting van destijds terug.
Ja, nu weet ik het. Bijzonder, hè? Wat voetballen losmaakt, hè? Het is heel dubbel allemaal dan, hoe je erin staat. Je weet dat je moet. Weer moet. Maar je weet in je hart dat het goed zit.
Als je op een gegeven moment, als de bal in het spel is en NAC heeft nog een keer de bal en die gooit dreigt de bal voor de goal te gooien en hij fluit dan af, snap je wat ik bedoel dan? En daarna is het, viel het kwartje en ik heel kort na dit, zeg maar 16 minuten over 4. En dat heeft geduurd tot 16 minuten over 7 de andere morgen in de Pimpelaar, geloof ik. Dus toen was het wel duidelijk voor iedereen, ja. Ja.
De president en de trainer.
Ja, dit doet me wat. Ik vind het mooi om te zien.
We hielden van elkaar, ja. Kaloep. Ja, dit is mooi. Dit doet me wel wat. Ik zeg, dit is het mooiste wat mis gebeurt. Het allermooiste vind ik altijd dat je met dit werk, dat je daar zoveel mensen gelukkig mee kan maken. Blij mee kan maken. Dat vind ik nog steeds een fenomeen. Er is niets op de wereld, heb ik geleerd, wat wereldwijd elke week zoveel mensen in beweging brengt als het voetballen. En dat is de grootsheid van het voetballen. Ja. En dat is mooi. Dat is heel mooi.
Het zegt best veel dat de titel met Feyenoord uiteindelijk het meeste heeft betekend voor Beenhakker. We horen het in zijn stem. Terwijl die aan de wereldtop heeft gestaan. De grootsheid van Beenhakker in de voetbalwereld wordt wel eens onderschat hier in Nederland. Vindt Guus Hiddink, een goede vriend van hem, die op zijn overlijden reageerde bij de NOS.
Leo, ik ken hem al sinds zeg maar 1964, toen we samen op het CIO zaten. Daar was hij al leider van het CIO's elftal, waar hij zelf niet aan deelnam. Maar hij is nooit echt een grote voetballer geweest, maar was al wel van jongs af aan een groot leider. Kortom, ja, daar pakte hij ons al aan, terwijl we gelijke leeftijdsgenoten waren. Kortom, ja, dan is dat voor een grote indruk. En die vriendschap die is door de jaren heen versterkt, zeg maar. Maar hij was, hij kon toch heel goed, maar ook heel streng en strak met mensen omgaan. Maar ook wel op een basis van het rare woord respect had hij altijd wel voor de mensen. Hij kon goed met spelers omgaan. En dat heeft hij ook bewezen, met name ook bij Real Madrid, waar hij toch met grote jongens omging als Hugo Sanchez, Butragueño, Sanchez, Hierro, alle grote jongens, daar ging die prima mee om. Ja. En als je dat kunt en je hebt zelf niet een echte grote voetbalachtergrond, ja, dan heb je andere goede kwaliteiten die die jongens lieten renderen.
In de laatste jaren kwamen wij van Rijnmond Beenhakker ook veel tegen. Hij was vaak bij Excelsior en meer officieel in een rol als bestuurslid bij Sparta. Totdat dit allemaal steeds moeilijker werd vanwege zijn gezondheid. Beenhakker kwam steeds minder vaak buiten en voelde zelf ook een beetje dat het einde naderde. In de media wilde hij niet meer verschijnen, wat we ook wel begrijpelijk vonden. Verslaggever Frank Stout had regelmatig contact met Beenhakker. Maar op het einde hield Don Leo ook dat wat meer af.
Zo af en toe was ik de aangever van Leo tijdens een businessclubavond. En of het nou in de kantine van FC Schravenzander, KMD of VFC was, overal luisterde iedereen ademloos naar zijn verhalen. Hoe die in zijn tijd als trainer van Real Madrid legendes als Di Stefano en Gento op hem liet wachten. En altijd deed hij dan zijn wijsvingers in de lucht en sprak die in gedachten tegen zijn vader. Hoe die jongen uit Charlo's nu op een kamertje in Madrid zulke grote fenomenen uit het voetbal kon laten wachten. Ik vond het altijd heel mooi om zijn aangever te mogen zijn en genoot ook van zijn vermogen om een groep te bespelen. Want als je een volle kantine zo voor je kan winnen, hoe deed hij dat dan bij een volle kleedkamer? Leo had ook humor. Collega Ruud van Os droeg ooit op een trainingskamp in Omaan een felgroene trui van Benetton. Leo liep toen langs Ruud en fluisterde in zijn oor dat de verkoper van die trui wel een heel goede geweest moest zijn. In augustus stuurde ik Leo altijd een sms'je voor zijn verjaardag. Dat sms'je werd later een WhatsApp-berichtje en Leo die stuurde ook nog wel eens een icoontje terug. Maar Leo dook de laatste jaren veel minder vaak op in de openbaarheid. Ik heb nog wel eens voorgesteld om een lunch te houden met journalisten uit de regio Rotterdam. Journalisten waarvan ik wist dat hij er een goede band mee had. Met Ruud, Michel van Egmond, Martijn Krabbedam, Mikkel Schauka, Sjoerd Mossoel, Bart Vlietstra. Dat soort jongens. En dan gewoon zonder camera en zonder bloknoot gewoon lekker ouwe hoeren met elkaar. Maar hij belde toen terug dat hij dat niet zag zitten. Niet omdat hij het niet wilde, maar omdat het gewoon niet meer ging. Eén keer kwam ik Leo nog spontaan tegen, in winkelcentrum Keizerswaard in Rotterdam-IJsselmonde. Ik kwam uit de HEMA en buiten stond een man te wachten, verscholen achter een zwart mondkapje van Adidas. Ik deed mijn mondkapje omlaag en vroeg of hij het was. Ja dus. Ja, zei hij, maar loop maar door, het is goed zo. Heel soms konden we hem nog wel eens bellen voor een telefonische reactie op iets. Is 11:00 in de ochtend dan niet te vroeg, vroegen wij dan. Nou, dan heb ik het AD al 2 keer gelezen, stuurde hij terug. Je weet dat het moment er een keer van komt, maar zijn overlijden is voor mij persoonlijk wel het sportieve dieptepunt van 2025. En dan vooral hoe hij zijn laatste jaren heeft beleefd. Op een manier die geen recht doet aan de enorme impact die hij op zoveel plekken in de wereld heeft gehad.
Frank heeft gelijk. Het leven van het flamboyante mensenmens Leo Beenhakker eindigde op een wijze die eigenlijk helemaal niet bij hem past. Alleen en afgezonderd. En daarom herinneren wij hem graag als wie hij echt was. Onder de mensen. Gevat, succesvol en onwijs ad rem.
Even heel kort, want we zijn wat later aangekomen hier. Althans ik. Dankzij de geweldige gastvrijheid en hulpvaardigheid van Lazio Roma. We zijn voor het stadion eruit gepleurd en hebben een half uur gezocht naar de ingang. En we hebben nu ook bestuurlijk voorgesteld om de afvaardiging van Lazio volgende week onder te brengen in Sint-Pieterburen. Bij het Zeehondencentrum. Ze wellicht daar wat manieren kunnen leren. Over de wedstrijd volgende, ja, ik heb een beetje oplopen fokken, ik hou ervan. Europa Cup is zo speciaal. Nee, dat hoeven we niet te vertalen, want dat is heel lokaal, dankje. Als het publiek en je aanhangers die hoge verwachtingen hebben, dat is een goed recht. En dat wij ermee om moeten gaan en moeten kunnen gaan, dat is ons probleem. Maar ik vind dat die mensen enthousiast mogen zijn en het beste mogen verwachten. Want we hebben tenslotte verdomme wel over Feyenoord.
Ik geloof dat ik hier nog steeds in Nederland ben. Maar dat is geen discussie. Ik bedoel, wij vinden het onzin. Een ander mag het ludiek vinden of leuk vinden. Je mag toch daar je mening over hebben? Ik bedoel, volgende keer gaan we naar Roda en dan vindt de voorzitter het leuk dat we allemaal eerst een eerrondje maken in een tangaslip of zo. En moeten we dan ook gewoon opdraven?
Het is nu carnaval, dus nu kan het.
Ja, nou bijvoorbeeld. Dus ik bedoel, wij hebben daar gewoon een mening over. Wat helemaal niet gericht is tegen Heerenveen of wat dan ook. Het is eigenlijk ook te lullig om over te praten. Maar ja, ik vind het totale onzin om voor een Fries clublied in de houding te gaan staan. Nou, dat is het enige. En dat vinden we met z'n allen. En dat mag je dan niet zeggen schijnbaar, want dan hoor je er niet bij. Of dan ben je misschien niet populair of zo. Nou, dat zal dan wel. Maar we gaan keurig staan, wees maar niet bang.
En we gaan hier in Rotterdam niet roepen dat we de beste van Arnhem zijn. En we gaan ook niet roepen dat we de beste van Eindhoven zijn. Daar zijn wij te groot voor. En we gaan zeker niet roepen dat we de beste van Amsterdam zijn. Wij zeggen in Rotterdam simpelweg, wij Feyenoord zijn kampioen van Nederland.
Dit was Rijnmond Retro, in memoriam. Reageer op deze aflevering kan via sport@rijnmond.nl.